Die bordesscène, dat is geen formaliteit. Je zou het kunnen zien als een visuele regeringsverklaring. Het is de visualisatie van het coalitieakkoord met als titel Aan de slag. Het draait dan om geloofwaardigheid, ondanks de minderheidspositie die ze hebben. Het draait om eenheid. We gaan het met elkaar doen. Een coalitie moet solide ogen. Het gaat om bestuurskracht. We zijn klaar om te leveren. Ja, en dat vind ik nou zo interessant. Want die visuele regeringsverklaring, hoe ziet dat eruit? Welkom bij de podcast Wat trek je aan? De personal appearance podcast waarin ik, stijlstratege Sascha Bertus, jou een kritische spiegel voorhoud. Je kunt de titel van deze podcast heel letterlijk nemen, want kleding is de strategische tool waar ik heel graag mee werk, maar er is meer. In deze podcast neem ik je mee in de geheimen van een succesvolle uitstraling. Ben je klaar om aan te trekken wat je verdient? Dan gaan we nu beginnen. Hey, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Welkom. En als je deze podcast voor het eerst luistert of bent doorverwezen door iemand anders, nou, helemaal welkom. Superleuk dat je aangehaakt bent bij Wat trek je aan? En deze podcast gaat over het bordes. Want op het moment dat ik dit opneem, is de samenstelling van het eerste kabinet Jette bekend. En over een paar weken worden de ministers en de staatssecretarissen beëdigd. En is er die hele beroemde bordesscène. Ja, voor veel ministers is dat het moment waarop ze zich voor het eerst tonen. En het is dus ook het moment waarop wij, het publiek, zich een indruk kunnen vormen van die personen. Van, hè, wat vinden wij ervan? Ja, en deze indruk die wordt in eerste instantie alleen bepaald op wat er visueel zichtbaar is. Hè, we zien een persoon, we zien een houding, we zien de verpakking, de kleding, schoenen, accessoires die ze dragen. Dus het is best wel belangrijk op dat moment om je heel goed te beseffen, of eigenlijk al ruim voor dat moment, van wat trek je aan voor zo'n bijzonder moment? Dit moment is misschien maar, het duurt misschien maar eventjes, maar dit wordt vastgelegd en het is geschiedenis wat je op dat moment schrijft. Die foto die wordt telkens weer naar voren gehaald op momenten dat er iets speelt. Dus ja, goed om daarover na te denken. Nou, en er zijn ook best wel wat regels aan dit moment, aan deze bordesscène, aan deze beëdiging. En voor de mannen is het best simpel. Een donkerblauw pak, een licht overhemd, een das. Ze hebben heel weinig bandbreedte, maar ook weinig risico op ruis, zoals ik dat altijd zeg. Nou ja, Hugo de Jonge die kreeg dat wel voor elkaar met zijn opvallende schoenen. Maar goed, in principe is het voor de mannen best duidelijk. Ik ga er zo meteen nog wat meer over vertellen. Maar als we dan kijken naar de vrouwen, dan is het een heel ander verhaal. Die hebben niet echt een protocol. Die hebben niet echt een richtlijn van dit is precies wat je aan moet trekken. En dat wordt heel vaak ook geïnterpreteerd als meer vrijheid. Maar in werkelijkheid is het een strategische opdracht. Want dat er geen dresscode is, betekent niet dat je maar wat moet doen. Het betekent, jij bent verantwoordelijk. En jij bent verantwoordelijk voor het antwoord op de vraag, klopt dit beeld bij mijn nieuwe autoriteit als minister? En dat is nou precies waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, laten we beginnen met het grootste misverstand over kleding in een professionele context. En dat is dat bezig zijn met kleding, met je appearance, met hoe je eruit ziet, dat dat oppervlakkig is. Ik hoor het zo vaak. Het gaat toch niet om hoe je eruit ziet, het gaat om de inhoud, om waar je goed in bent. En daar ben ik het natuurlijk volledig mee eens. Het gaat ook om de inhoud, maar precies daarom moet dat beeld kloppen. Want als jouw outfit de hoofdrol gaat spelen, dan verliest die inhoud. Als het beeld afleidt, als mensen daar blijven hangen, dan komt de boodschap niet binnen. Kleding is nooit neutraal. En misschien moet ik hem nog een keer herhalen. Kleding is nooit neutraal. Het vertelt altijd een boodschap, ook als je er geen aandacht aan besteedt. En nergens is dat zo zichtbaar als op het bordes. Want die bordesscène, dat is geen formaliteit. Je zou het kunnen zien als een visuele regeringsverklaring. Het is de visualisatie van het coalitieakkoord met als titel Aan de slag. Het draait dan om geloofwaardigheid, ondanks de minderheidspositie die ze hebben. Het draait om eenheid. We gaan het met elkaar doen. Een coalitie moet solide ogen. Het gaat om bestuurskracht. We zijn klaar om te leveren. Ook al zijn we in de minderheid, wij zijn er klaar voor. Ja, en dat vind ik nou zo interessant. Want die visuele regeringsverklaring, hoe ziet dat eruit? En dus ik hoop dat jij daar ook over nadenkt als jij ergens voor een belangrijk moment, maar eigenlijk voor elk moment verschijnt. Appearance, ik noem dat heel vaak het woord. Ik vind het een mooi verzamelwoord voor hoe je eruit ziet en hoe je waargenomen wordt. En appearance waar geen strategie achter zit, dat is alleen maar pure decoratie. Terwijl, ja, het is eigenlijk een hele belangrijke strategische tool. En hoe zonde is het als je een van de strategische tools die je hebt om jezelf te presenteren, als je die laat liggen? Nou, dus het gaat in eerste instantie om die geloofwaardigheid. En om niet om je bewust te zijn van, hey, dit is belangrijk, hier moet ik aandacht aan besteden. Nou, als we dan vervolgens gaan kijken naar de realiteit van die bordesscène, dan moet je ook bedenken, dit is een officieel moment. Het is een formele setting. Het is gebonden aan een etiket, aan bepaalde regels. Die regels die zijn voor de mannen vrij helder. Dat zei ik net al, daar begon ik al mee. Maar de beediging van de ministers en de staatssecretarissen is in jaquet. Dat is verplicht. Maar koningin Juliana, heel lang geleden, zei ze, ik wil niet naast een stel begrafenisondernemers op het bordes staan. Dus wat werd er bedacht? Een omkleedmoment. De mannen kleden zich collectief om in een zaaltje tussen het beëdigingsmoment en de bordesscène. Zodat, in die tijd was koningin Juliana, daarna kwam koningin Beatrix en nu is het koning Willem-Alexander, die daar samen met de ministers in dit geval op het bordes staat. Voor de heren is de etiquette, de voorgeschreven regels voor de bordesscène, is tenue de ville. Dat is een mooi pak, donkerblauw of grijs, licht overhemd, een das, donkere schoenen. En zelfs de kousen tot de knieën zijn daarbij voorgeschreven. En ik zei het net al over de schoenen. Ja, als je daarvan afwijkt, dus van dat hele strakke protocol, ja, dan word je wel gelijk afgestraft. Want in Nederland zijn we daar ook heel goed in. Hugo de Jonge die stond in 2017 met zijn witte schoenen op het bordes. Nou, daar was een grote ophef over. Voor mannen is het dus redelijk duidelijk. Weinig keus, maar ook weinig kans op gedoe. En niet heel veel om over na te denken. Makkelijk te regelen. Zou je misschien nog van kunnen zeggen, ja, een pak kan ook nog heel verkeerd zitten, klopt. Misschien moet ik daar nog een aparte aflevering over maken. Maar ik ga het nu toch een beetje toespitsen op de vrouwen, want dat is ook eigenlijk veel interessanter. Want voor vrouwen is het advies gepaste kleding, donkere kleding. En dat komt vooral door de hoofdregel dat het staatshoofd moet er optisch uitspringen. Nou, als je in het verleden kijkt, hebben de vrouwelijke ministers zich daar niet altijd aan gehouden. Maar goed, dat is wel een soort voorschrift. De vrouwelijke ministers moeten door de kleurstelling en het ontwerp ondergeschikt zijn aan het staatshoofd. Nou, is dat natuurlijk nu een man en was dat in het verleden een vrouw? Dus daar zal natuurlijk ook wel wat speelruimte door ontstaan. Maar er zijn dus niet hele strakke regels zoals de mannen hebben. En dat betekent dus dat je zelf moet inschatten wat past bij de waardigheid van zo'n officieel moment, van zo'n formeel moment. En dat betekent dus dat je als vrouwelijke minister zelf de regie moet nemen. Want ik zei het al eerder, geen voorschriften betekent niet, doe maar wat je leuk vindt. Het betekent, jij bent verantwoordelijk. Jij moet die strategische afweging maken. En dat is precies waarom mijn werk voor mannen, maar vooral voor vrouwen in leiderschapsposities, geen luxe is, maar echt een strategische noodzaak. En misschien ook wel goed om te benadrukken dat heel vaak denken deze vrouwen van, ja, maar dit moet ik toch zelf kunnen. En of überhaupt bedenken ze van, kan ik daar iemand voor inhuren dan? Ja, dat kan. En dat is ook geen teken van zwakte. Het is juist een teken van leiderschap en van weten waar je wel en waar je niet goed in bent. Want hey, ga er maar aan staan, wetende dat je het eigenlijk nooit goed doet. Want het is te saai, of dan is het weer te uitgesproken, het is te frivol, te duur, te elitair, of juist weer te goedkoop, te bescheiden, te vrouwelijk, of juist weer te masculien. Er is heel veel op aan te merken. En dat vind ik altijd zo mooi, eigenlijk helemaal niet zo mooi in Nederland. Je mag zijn wie je bent, want het gaat toch niet om hoe je eruit ziet. Maar gek genoeg weerhoudt ons dat er niet van om direct te oordelen en dat ook uit te spreken. En dus ja, dat is wel waar je als vrouw en zeker als vrouw in de spotlights mee te maken krijgt. Dus besef je sowieso van je doet het nooit goed. Maar dan is het ook weer een kwestie van waar zit je op te wachten? Heb je zin om er wel uit te springen? Ja, dat geeft je het voordeel dat je gelijk herkenbaar bent, dat je jezelf echt goed neer kan zetten. Of denk je van ik heb geen zin in dat gedoe dat ik beoordeeld word. Ja, dan zou je het wat neutraler kunnen houden. Ja, dus dat is al een eerste advies wat ik zou geven. En elke keuze die je maakt, moet je maken niet vanuit smaak, maar vanuit strategie. Ja, dus niet alleen vanuit wat mooi is, maar vooral vanuit wat klopt. En dat is misschien wel een goede waar jij ook eens over na kan denken. Want als het plaatje klopt, dan is er geen reden tot twijfel. Dan is het duidelijk, dan is het herkenbaar en dan is het, ja, dan is er weinig reden om ook daarover kritiek te hebben of over te gaan lopen zeuren. Dus neem dat in ieder geval met je mee. Nou, er zitten 6 vrouwelijke ministers in kabinet Jette 1. En elk van die ministers heeft een andere missie, ook een andere context. En een ander esthetisch kapitaal. Ja, ik kijk altijd, bij stijlstrategie gaat het mij om wie ben jij als persoon? Wat zijn jouw, ik noem het esthetisch kapitaal. Dus wat heb je van nature bij je? Dat is je postuur, je lengte, je huidkleur, je haarkleur, oogkleur. Dat zijn allemaal elementen die je van nature hebt. En die kun je door middel van je kapsel, je make-up, je kleding, je accessoires, kun je die wat versterken of juist wat verzachten. Heb je hele harde kenmerken, wil je ze misschien wat verzachten? Heb je hele zachte kenmerken, wil je ze misschien wat versterken? En dat allemaal binnen een bepaalde bandbreedte, dat het nog steeds logisch is, dat het nog steeds klopt, dat het er uitziet zoals wie jij bent, maar ook dat het jouw verhaal en jouw strategie uitdraagt. Nou, laten we die ministers eens één voor één langslopen en kijken wat ik ze zou adviseren. En daarbij focus ik me nu in deze aflevering voornamelijk op welke kleur goed zou passen. Ik kies nu even bewust voor kleur, omdat dit direct in het oog springt. En naast kleur speelt natuurlijk ook het materiaal en de vorm van de kleding een rol. Maar ja, dan wordt deze podcast wel heel erg lang. Dus ik ga nu eventjes vooral op kleur. Misschien zeg ik soms even iets over andere dingen, maar we gaan gewoon eens even kijken hoe het uitpakt. Als eerste Dylan Jessogus, minister van Defensie en ook de enige vrouwelijke vicepremier van dit kabinet. Nou, Jessogus krijgt Defensie, een traditioneel mannelijk domein, militaire autoriteit. Het gaat om veiligheid. Het is geen rol waarin je kunt experimenteren. Het is een hele traditionele, formele, duidelijke rol. Nou, wat zou ik dan adviseren als je het over kleur hebt? Ja, dan zou je dus voor navy, voor een donkerblauw gaan, als je echt die autoriteit wil claimen. Als je wil laten zien, ik neem deze rol volledig serieus. Donkerblauw is militaire ernst. Het is degelijkheid en het is betrouwbaarheid. Maar past dit ook bij je Jessogus? Ik denk het niet. Zij is wat eigenwijs, wil ze graag profileren, ze wil er uitspringen. Ja, dan is de keuze voor iets meer kleur is dan beter. Je zou kunnen denken aan een bordeaux, aubergine, misschien zelfs een donkergroen. Nog steeds de link naar defensie, naar het militaire. En het is nog steeds krachtig, maar iets meer onderscheidend. Zonder dat het ook weer te veel afleidt van de inhoudelijke missie en de boodschap. Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, op die manier combineer je waardigheid en die vrouwelijke autoriteit. Ja, dus navy, donkerblauw is er dan een veilige keuze die ze zou kunnen maken. En bordeaux of juist dat donkergroen zegt, ik claim deze positie op mijn manier. Hè, met kracht, geen compromissen, maar wel herkenbaar. En nogmaals, het gaat niet om opvallen, hè, dus dat is altijd belangrijk, zeker in deze situatie. Het gaat om dat het klopt. Nou, als tweede ook een VVD-minister, Sophie Hermans, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus dat is ook weer goed om te bedenken van, ja, wat is de context? Hermans die krijgt volksgezondheid, zorg, welzijn. Het is een portefeuille die draait om vertrouwen, om toegankelijkheid, om menselijk contact, om een stukje warmte. Maar ook wel om gezag, medisch gezag in dit geval. Niet dat zij een medisch specialist is, maar het is wel een functie met gezag. Het is geen sociale functie, het is echt een bestuurlijke functie. Dus wat zou ik adviseren? Nou, kies bijvoorbeeld voor een mooie warme blauw. Maar nou zou je denken, blauw is een koele kleur, maar een wat warmere blauw, niet al te donker. Dat straalt vertrouwen uit zonder dat het heel koud overkomt. En dat doe je als je professioneel wil zijn zonder dat je onbereikbaar lijkt. En je wil gezag tonen, maar wel met die menselijke compassie, met die menselijke warmte. En als je de brug zou willen slaan tussen die zakelijkheid en zorg, dan zou ze ook voor een zachte paars kunnen kiezen. Ja, dat is een kleur die empathie toont zonder zwakte ogen. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dan laat je zien dat je echt de mensen ziet, niet alleen de dossiers. Dus dat zou mijn tip zijn voor Sophie Hermans, een zachte paars, niet te flats, wel een stevige kleur. Sowieso geldt dat voor alle kleuren. Kom ik op het laatst nog eventjes op terug. Of die warme blauw. Hè, dus sowieso in een stevig materiaal met een duidelijke vorm. Want haar imago kan echt wel wat stevigheid gebruiken. Dus vandaar ook die stevige kleuren, maar ook stevige materialen. Dus ze mag er echt staan. Ja, dan Rianne Letschert, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van D66. Dit is de portefeuille van innovatie, van de toekomst, van kansengelijkheid. En daarbij staat D66 voor progressiviteit, voor vernieuwing, voor een andere kijk op macht, voor een andere kijk op leiderschap. Ja, wat zou ik dan adviseren? Ja, voor Rianne Letschert is een kobaltblauw dan een hele mooie. Misschien niet per se bij haar esthetiek, want daar zou een smaragdgroen heel goed voor kunnen zijn. Smaragdgroen staat voor groei, ontwikkeling, vernieuwing, of eigenlijk een groen, maar smaragdgroen is dan net even wat frissere kleurgroen. Groei, ontwikkeling, vernieuwing. Als je dat echt letterlijk zichtbaar wil maken, dan is dat een hele goede kleur. Je wil laten zien, onderwijs gaat over het ontsluiten van potentieel. En het past, dat is wat esthetisch, het past ook mooi bij haar groene ogen. Maar kobaltblauw, ja, dat straalt echt die innovatie en die toekomstgerichtheid uit. Het geeft een stukje intellectuele scherpte, zo zou je het kunnen zeggen, maar zonder te afstandelijk te zijn. En je claimt eigenlijk moderniteit zonder dat het heel frivol wordt. Nou, dat zijn de kleuren die ik voor Rianne Letschert zou adviseren. Ik ben heel benieuwd natuurlijk wat het daadwerkelijk gaat worden. Maar dat gaan we zeker zien. De volgende D66-minister, die hebben sowieso heel veel vrouwelijke ministers, dat is echt super. Dat is Tientje van Veldhoven, minister van Klimaat en Groene Groei. Deze portefeuille heeft natuurlijk al letterlijk een kleur in de naam, groen. En als je dat dan hoort, klimaat en groene groei, dan denk je, oké, die moet groen dragen. Best logisch. Ja, groen is de kleur van we doen het samen, van het groepsgevoel. Het is ook de kleur van de natuur. Dus op zich een hele logische kleur. Maar dan nog, welke groen? Ja, ze heeft een vrij lichte kleuring van zichzelf. Lichte huid, lichte haar. Dus dan zou je ook meer kijken naar een wat lichtere groen. Maar dat geeft wel het risico om te soft over te komen. En lichtere kleuren komen over het algemeen vriendelijker en zachter over. En wat donkerdere kleuren komen wat formeler, wat zakelijker, wat steviger over. Ja, nou, als we voor appeltjes groen zouden kiezen, dan wordt het een hele activistische kleur. Ik kijk maar naar hoe Caroline van der Plas dat toepast. Dus daar willen we van wegblijven. Ja, dus een groen met iets meer diepte, maar niet donker, die geeft eigenlijk aan, ik sta voor dat serieuze klimaatbeleid. En aan de andere kant is klimaat natuurlijk wel een hele zware post. En het is best wel een bijna explosief politiek dossier. En wat zij vooral moet uitstralen is geloofwaardigheid en echt laten zien dat ze dit aan kan. En dan is het ook een optie om toch iets meer voor veilig te gaan in een blauw. En in haar geval mag die best wel ietsje helderder zijn. En misschien is een combinatie van groen en blauw wel een goede keuze voor Stientje van Veldhoven. Of een frisse petrolgroen. Die verlicht als het ware de zwaarte van haar post. Maar die leidt de aandacht niet te veel af. En zeker ook niet van haar gezicht. Want we willen juist de aandacht naar het gezicht. Als je me vaker luistert, dan weet je hoe belangrijk ik dat vind. En ook best logisch, want daar voer je het gesprek mee. Daar wil je dat mensen naar kijken. Dus dat is altijd het uitgangspunt, dat de kleding moet iets vertellen. En in dit geval gaat het echt om een visueel moment. Dus dan speelt de kleding een nog grotere rol. Maar we willen wel dat de persoon zelf daar ook echt staat en dat die de aandacht krijgt. Nou, de laatste vrouwelijke minister van D66 is een hele bijzondere vrouw, vind ik in ieder geval. Ik volg haar al een tijdje, want deze vrouw is de eerste vrouwelijke luitenant-generaal van Nederland. Ze heeft dus ook een militaire achtergrond, leiderschapservaring en ook autoriteit. Maar ze beschrijft zichzelf als introvert en ze pleit ook voor leiderschap met gevoel. Ik heb het over Eleanor Bookholt O'Sullivan. Zij wordt minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Niet zoals je misschien zou verwachten van Defensie. Zou ook best een logische keuze geweest zijn. Maar wat hier wel interessant bij is, is dat ze door Jette al is gepresenteerd, al is uitgelegd als iemand die met militaire precisie haar opdracht gaat uitvoeren. Ze moet 100.000 huizen bouwen in een jaar, of per jaar. En die militaire precisie, ja, daarmee vorm je onbewust al een beetje een beeld. Hoe ziet dat eruit, militaire precisie? En het feit dat ze luitenant-generaal is. Ja, dan zou je toch best raar opkijken als ze in een hele vrolijke, roze, zwierige jurk met een bloemenprint verschijnt. En nogmaals, alles mag, hè? Het is niet zo dat ik zeg van dit moet en dit mag niet. Het gaat erom, en dat is waar ik voor sta, en dat is wat ik ook mijn klanten leer, dat je bewust bent van, hey, wie ben ik, waar sta ik voor en hoe wil ik gezien worden? Wat wil ik dat mensen denken als ze mij zien? En helpt dat mij om mijn doel te bereiken? Ja, wat zou in dit geval van Eleanor Bookholt O'Sullivan, wat zou dan mijn advies zijn? Ja, ze zou misschien best wel voor een enigszins, wat in sommige ogen misschien een saaie kleur is, maar een mooie anthraciet of donkergrijs. Dat staat wel voor fundament, dat staat voor stabiliteit, dat staat voor autoriteit zonder heel veel opsmuk of afleiding. En als je het letterlijk vertaalt, grijs is de kleur van beton. Dus zo kan je het soms ook weer visualiseren en het logisch maken, kloppend maken. En een andere optie zou kunnen zijn een donkere taupe. Niet te donker, want nog zij is ook niet heel donker van kleur. Haar esthetisch kapitaal is wat lichter. Maar een mooie taupe straalt wat meer warme zakelijkheid uit en is minder streng dan het grijs. Taupe is een mix van bruin, in dit geval de kleur van grond, van aarde, en grijs, de kleur van bouwen, van beton. Dus ook wel weer een hele logische keuze dan. Ik verwacht niet dat Eleanor Bookholt echt in een hele opvallende kleur gaat komen. Ook met het oog op haar militaire achtergrond, met het oog op haar introvert zijn, met het oog op, dat zou ik verstandig vinden, met het oog op de verwachtingen die zij waar moet maken. En over verwachtingen gesproken, die zijn eigenlijk best hoog als ik het over haar heb, want zij gebruikte kleding al eerder om een statement te maken. Om militaire kleding beter aan te passen aan het vrouwenlichaam. En zij weet dus wat kleding kan doen en hoe je het inzet als een strategische tool. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, en dan nog de laatste ministers, die zijn van het CDA. Te beginnen met Mirjam Sterk. Mirjam Sterk wordt minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport. En dat is een portefeuille die draait om continuïteit, om menselijkheid. Het gaat om ouderenzorg, het gaat om jeugdwelzijn, het gaat om sport, meer als maatschappelijk instrument. Dus dat vraagt, dat vertelt ook al iets. En Mirjam Sterk is geen onbekende in de politiek. Ze was al eerder Kamerlid, 10 jaar lang, met ook focus op armoedebeleid en pleegzorg. En als ik naar Mirjam Sterk kijk, dan zie ik echt een heel no-nonsense persoon. Van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En dat zie je ook vaak terug wel in haar kleding. En daar zou ze net eventjes een upgrade voor moeten maken, vind ik eigenlijk ook, voor het bordes. Dus wat zou ik haar adviseren? Als ik de foto's van haar bekijk, ja, dat is voor jezelf ook een hele goede tip van wat voor foto's zijn er bekend van jou. Maar kijk sowieso eens verschillende foto's in verschillende outfits. Zet die eens naast elkaar en kijk ook van hoe kom je daarin over. Maar als ik daarnaar kijk bij Mirjam Sterk, dan zie ik heel duidelijk dat de koele, wat fletsere tinten echt niks voor haar doen. Haar huidtint is duidelijk vrij warm, haar ogen zijn ook heel warm. En gek genoeg vraagt, eigenlijk niet gek genoeg, logisch genoeg, vraagt haar portefeuille ook om warme kleuren. Dus in haar geval komt dat heel goed uit. Dus mijn advies zou zijn een mooie diepe roodbruin. Daarmee toon je die warmte, maar zonder te soft te zijn. Roodbruin werkt goed voor Mirjam Sterk. En wat ik al zei, zowel esthetisch, het past heel mooi bij haar huidtinten. Dus daarmee krijg je echt een heel mooi harmonieus en visueel sterk geheel. En haar portefeuille, langdurige zorg. Ik zei al, het vraagt om continuïteit, om fundament, om betrouwbaarheid. En roodbruin is letterlijk dat fundament, die grond, die aarde. Dus ja, zo letterlijk kun je het soms ook vertalen. En zeker hoe mooi is het als het ook echt past bij het esthetisch kapitaal van de persoon. En je hoeft niet altijd voor hele flashy kleuren te kiezen om op te vallen. Want tussen al dat donkerblauw en grijs valt dit ook al op, maar dan zonder te schreeuwen. Het zegt heel duidelijk, ik ben er, ik ben stevig, ik neem het serieus. Maar dat serieuze moet wel de overhand hebben. Dus dat zou mijn advies zijn voor Mirjam Sterk. Ja, en dan de laatste minister, dat is Helene Herbert. Zij wordt minister van Economische Zaken en Klimaat. Ja, voor mij een onbekende en waarschijnlijk voor heel veel mensen een nieuw gezicht. En dat is natuurlijk ook altijd spannend, want ja, zo'n nieuw gezicht, dan weet je eigenlijk niks over iemand of bijna niks over iemand. En dan ga je dus puur op basis van wat je ziet, ga je je een mening vormen, ga je een beeld vormen. Het enige wat wij nu weten van Helene Herbert is dat ze uit het bedrijfsleven komt, van bouwbedrijf Heijmans. Ze heeft een technische achtergrond, een corporate achtergrond en geen politieke ervaring. En haar missie is economische zaken en klimaat. Dat zijn twee portefeuilles die vaak tegenover elkaar staan, maar die zij moet verbinden. Dus wat zou ik haar adviseren? Ja, voor haar zou een hele goede kleur zijn, een echt wel een opvallende petrol. En petrol is een mix tussen groen en blauw. En daarmee slaat ze ook letterlijk de brug tussen groen, het klimaat, en blauw, de economie, het zakelijke. Als ze dat echt zo toepast, laat het echt zien dat ze haar missie letterlijk uitdraagt. Dat ze ook die vernieuwing gaat brengen. En petrol zegt dus ook, ik verbind klimaat met groei. Ja, en in haar geval mag het best een sprekende petrol zijn, dat zei ik net al. Zeker tussen al die blauwe en grijze pakken. Maar zij kan het ook wel hebben, want als ik zo, ik heb wel even wat foto's van haar gezien. Ze heeft best een uitgesproken stijl, uitgesproken verschijning. Ze heeft donkerder haar, lichte huid, dus veel contrast. Ja, dus daar mag best wel wat kleur bij. Ja, en voor alle kleuren die er gekozen gaan worden, geldt, dat heb ik al eerder eventjes gezegd, maar kies voor kleuren die echt die zakelijke energie uitstralen. Dus niet te flats, dan wordt het weer te lief en te zacht. Maar ook niet te fel en schreeuwerig, dan wordt het weer te opzichtig. En de missie waar zij voor staan, met het thema aan de slag, die staat echt voor daadkracht, die staat voor eenheid. Die staat niet voor individualistisch, zodat ze van ik kijk mij eens even in mijn mooie roze jurk. Die felroze jurk waarmee voormalig minister van Sociale Zaken Karien van Gennip op het bordes verscheen. Ja, dat was een tijd waarin het meer ging om soberheid. Daar was het belangrijk van om uit te stralen van we hebben een moeilijke taak en we nemen dat niet al te licht op. Ja, en toen verscheen zij dus in een knalroze jurk die ook qua vorm veel te fashionable was voor de formele gelegenheid waar dat wat die bordesscène en die beëdiging ook daadwerkelijk is. Nou oké, wat hebben we nu gedaan? Wat heb ik nu gedaan? Ik heb niet gekeken naar wat mooi is, maar ik heb niet gekeken naar wat leuk is. Niet gekeken naar waar heb ik zin in, niet naar persoonlijke smaak, maar echt gekeken naar context, missie en autoriteit. En daarbij is het ook belangrijk om dus te kijken naar die context van, ja, de context is in dit geval de bordesscène, maar per minister gaat het ook om een bepaald ministerie wat zij vertegenwoordigen. En kleur is daarbij geen decoratie, het is echt visuele communicatie. En stijl is geen oppervlakkigheid, het is regie. Want zonder regie wordt kleding een soort gokken wat je doet. En gokken op het bordes, dat wordt gewoon landelijk nieuws en dat wil je niet. Dat gebeurde dus ook met de roze jurk van Karien van Gennep, waar ik in die tijd heb ik toen alle vrouwelijke ministers ook geanalyseerd. En deze jurk werd letterlijk overal de kop van het artikel. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil niet dat jouw jurk of jouw kleding de hoofdrol speelt. Je wil dat jij en jouw ministersploeg als één geheel daar echt staan. En dat ze uitstralen, dit is, zoals ik dat noemde, de visuele regeringsverklaring. En in mijn werk als stijlstrateeg en in de trajecten die ik doe met mensen, werk ik langere tijd met ze. En dan heb ik een eigen methodiek voor bedacht. Je zou het de verpakmethode kunnen noemen. En daarbij analyseer ik natuurlijk niet alleen kleur. Ik analyseer kleur, vorm, materiaal. We kijken wat er nodig is. En dat begint altijd met dezelfde vraag. Klopt het beeld bij de boodschap? Wie ben je? Waar sta je voor? En wat wil jij vertellen? En als dat beeld afleidt, dan komt de inhoud niet binnen. Dus wat zou je mee kunnen nemen uit deze aflevering? Allereerst, appearance is geen overbodige luxe. Regie nemen over hoe je eruit ziet is niet een optie, het is een noodzaak. En want kleding is nooit neutraal, dat zei ik al eerder. De tweede is, context is alles. En dezelfde outfit kan in de kamer perfect zijn, maar op het bordes misplaatst. En dezelfde kleur kan in een debat heel krachtig zijn, maar bij zo'n staatsaangelegenheid voor veel te veel afleiding zorgen. En context bepaalt de keuze. En een sterke leider, dat is de derde die je eigenlijk mee zou kunnen nemen. Een sterke leider is herkenbaar voordat ze iets zegt. En dat is wel ook een belangrijke om rekening mee te houden. Dus je wil ook wel zorgen voor een stukje herkenbaarheid. Het begint niet bij het woord, het begint bij het beeld. En als dat beeld klopt, dan hoef je jezelf ook niet uit te leggen. En als vierde, het gaat niet om verkleedpartijtjes, het gaat niet om personalities, het gaat wel om presence, het gaat om zichtbaarheid, maar wel met nuance, binnen die persoonlijke bandbreedte, maar wel strategisch, met een duidelijk doel. Dus ik ben wel heel benieuwd welke keuze de nieuwe ministers gaan maken. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid naar kijken. Daar zal ik ook nog wel weer wat over gaan analyseren. Hiermee wil ik je eigenlijk achterlaten. Hopelijk met het besef, met de bewustwording dat beeldvorming plaatsvindt in een hele kleine, korte periode, nog voordat je überhaupt iets gezegd hebt. En die beeldvorming die bepaalt al hoe mensen over jou denken. En zo begon ik ook dat het echt lastig is, want we staan altijd heel snel klaar met onze mening. Dus je doet het eigenlijk niet snel goed, maar kijk toch of je dat kloppende plaatje kunt vinden. En dat begint met jezelf af te vragen, wat wil ik dat mensen denken als ik binnenkom? Als ik ergens verschijn. Welke woorden moeten er dan in hun hoofd opkomen? En nog belangrijker, vertelt mijn appearance dat verhaal? En appearance die klopt, die is afgestemd op wie jij bent, op wat je doet, op de context waarin je je beweegt. En dat hoef je niet heel groot of ingewikkeld te maken. Dat kan al met wat kleine aanpassingen. Maar alsjeblieft, gebruik het in je voordeel en wees je bewust dat het echt, echt invloed heeft. Dat het echt bepalend kan zijn. En dat is ook echt mijn missie om mensen daar bewust van te maken, om mensen daarmee te helpen. Niet om er een verkleedpartijtje of toneelstukje van te maken, maar echt om ervoor te zorgen dat jij gezien wordt voor wie jij bent. En dat geldt voor jou als je hier aan het luisteren bent, maar dat geldt natuurlijk ook voor die nieuwe ministers die voor een hele zware, moeilijke taak staan. Dus daar wens ik jou en hen ook heel veel succes mee. En ik wil je danken voor het luisteren. Best een lange aflevering geworden. Maar wel nodig. En ja, ik vind het altijd super interessant om me ermee bezig te houden. Maar nog leuker om jou daar bewust van te maken. Dus dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. We luisteren naar de podcast Wat trek je aan? Heel fijn dat je er was en ontzettend veel dank voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering missen? Klik dan op de volgbutton in je podcast app. En heb je een vraag of wil je dat ik met je meedenk over jouw appearance? Vraag dan een gratis strategiegesprek aan via de link in de show notes. Heel veel dank en tot de volgende keer. Money, here you go.